Goedemorgen. We gaan verder met de King's Speech, de bergrede uit Matthäus 5 tot en met 7. We zijn al een eentje op weg, de zesde vandaag. En hier hebben we een overzicht. Even laten zien waar we aangekomen zijn. We zijn begonnen met de zaligsprekingen. We hebben gezien dat het gaat om datgene wat de Heilige Geest door ons leven gaat doen. De bergrede is geen nieuwe wet. We hadden Mozes en nu hebben we Jezus. Nee, dit is wat de Heilige Geest gaat doen. Die gaat ons karakter vormen, Romeinen, zodat we gaan lijken op de Zoon van God. Jezus roept ons vervolgens op om zichtbaar te zijn in de samenleving. En hij geeft aan dat hij de wet en de profeten gaat vervullen in zijn leven en in zijn sterven. Zodat er een grotere gerechtigheid is, namelijk de wet van de liefde. De fariseeërs zijn van de buitenkant en de bergrede heeft Jezus het over de binnenkant, ons hart, een nieuw hart. Je komt tot geloof. Op het moment dat je tot geloof komt en het evangelie hoort, in een fractie van een seconde ben je een nieuwe schepping. De Heilige Geest gaat in je wonen. En dit is wat de Heilige Geest door je wil gaan doen. En daar waren we de vorige keer gebleven, die grotere gerechtigheid. Dan heb je deel aan het koninkrijk van God. Anders gezegd noemt Paulus dat later de wet van de liefde. En dan maken we een stapje opzij. We bevinden ons hier. Dan gaat Jezus uitleggen van dit is wat de fariseeërs geloofden. En dit is wat ik zeg. En dan krijg je heel veel stapjes van, je weet er staat geschreven dat, maar ik zeg u. Hij neemt daarmee zijn positie in. En dan gaat hij het hebben over boosheid. Gaat hij het hebben over overspel, scheiden, een valse eed afleggen. Over wraak en over liefde. En dan gaat hij vertellen hoe je dan vanuit die liefde moet leven. Dat je ongezien moet geven. Het innerlijk, niet het uiterlijk. Bidden en vergeven. Want de bergrede is een boodschap van totale vergeving. Die we zelf ontvangen hebben van God en die we ook mogen uitleven. Over vaste. En dan geeft hij ook nog adviezen hoe je om moet gaan met geld en bezit. Dan zitten we al in Matthäus 6. Over de mammon, over dat je niet moet oordelen, dat je moet vragen, zoeken, kloppen. En uiteindelijk de gouden regel. Een kernpunt. En dan gaat Jezus, als we die weg bewandeld hebben, gaat hij weer terug. Dan zegt hij, kijk, dit is wat jullie geleerd hadden, de wet van de fariseeërs, het uiterlijk vertoon. Dit is de wet van de liefde. Wat gaat het worden? Jezus vraagt de keus. Ga je op de brede weg, net als de fariseeërs? Met het uiterlijk, of ga je door de smalle poort? Dat je een leven hebt zoals de zaligsprekingen. Dat de Heilige Geest je leven gaat veranderen door bergen en dalen heen. Kies. Maar pas op, er zijn valse profeten. Er komt een oordeelsdag. Ben je verstandig of onnadenkend? En uiteindelijk velen volgden hem. Dat is de route van de bergrede. Maar wij gaan het hebben over het eerste stukje van de wet van de liefde. En dat is met als thema, word niet boos. Ja, en dat is een hele goede tip. Want Jezus kon natuurlijk in de toekomst voorzien. En die dacht van ja, anders komen mijn kinderen bij het familiediner. En dat willen we niet. Dat kunnen we dus vandaag voorkomen. We gaan een zegen vragen. Lieve Vader, we danken u voor uw enorme liefde, voor uw enorme trouw. We danken u voor het woord. We danken u voor de reden, het plan wat u neergelegd heeft. Leven door de geest. In volle overgave, waarin we gehoorzaamheid de geest mogen navolgen. Heer, zegent u ons zo. Open ons hart, open ons verstand en geef ons uw vrucht. Amen. We gaan enkele gedeeltes lezen. En we beginnen bij Exodus 20. Die hoef je niet op te zoeken, want ik doe het alleen maar vers 13. 20 vers 13. Uit de 10 geboden. Werd ook in de zangdienst aangehaald. Er staat een simpel zesde gebod, pleeg geen moord. Nou, daar voelen we ons altijd wel veilig over. Als er nou staat, roddel niet, dan zitten we allemaal met kromme tenen. En met pleeg geen moord, denk ik, ah, dat heb ik de laatste nog niet gedaan, dus dat komt wel goed. Die hebben we alvast gehad. Dan gaan we naar Efeze 4. Dat wordt alweer wat lastiger. Vanaf vers 31... En daar lezen we het volgende. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Heeft hij tegen gelovigen, hè? Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als een offer, als een geurige gave voor God. En het laatste gedeelte lezen we natuurlijk uit de bergrede. Matthäus 5, vers 21 tot 26. Daar zegt Jezus het volgende. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik, Jezus, zeg zelfs, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal zich voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter. Ga eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter. Draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook je laatste cent betaald hebt. Tot zover de schriftlezing. Dat is een moeilijk gedeelte. Jezus gaat hier met wat er geleerd is, dus dat is wat ik vorige keer nationaal erfgoed genoemd heb, wat het volk Israël eeuwenlang geleefd mee heeft met 2000 inzettingen, waarvan wij als wij de woord de wet noemen vaak de 10 geboden bedoelen. En hier haalt Jezus ook de 10 geboden aan. Dan zou je verwachten dat de Heer Jezus chronologisch zou beginnen. Je zou zeggen, nou, het begint met het eerste gebod. Hij begint met het 6e gebod. En daar heb ik me over zitten afvragen van waarom zou dat zijn? Ik denk dat dat te maken heeft omdat het pleeg geen moord, ik denk het ergste is wat je kan doen. Het doden van een beelddrager van God. En het hele essentie van de bergrede is dat het een leven door de Heilige Geest is. En door de schrift heen lezen we dat je de Heilige Geest kan bedroeven. En ik denk dat dit een van de dingen is waarin je de geest ontzettend kan grieven, bedroeven. Als er iemand vermoord wordt. Er is ook over geen enkel gebod waar Jezus zo diep op ingaat. Er zijn behoorlijk wat versen. Als over dit gebod. En dat heeft me bij de volgende drie punten gebracht. Het 6e gebod, pleeg geen moord. Wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld? Ik bedoel, ja, pleeg geen moord. Voelen we ons aangesproken? Denk niet, toch? Ja, moord. Het komt niet zo vaak voor. Het tweede, het gevaar van boosheid. Dat haalt de Heer Jezus duidelijk aan van vers 22 tot 24. Er zit een opbouw in. En uiteindelijk gaat het over trotsheid, de hoge prijs voor trotsheid. Want als je denkt van pleeg geen moord en als je ziet hoe Jezus zijn betoog vervolgt, zit daar eentje van die ver van je bedshow is, die je uiteindelijk heel dicht bij jezelf brengt, tot diep in je hart. Daar gaan we het over hebben. Het 6e gebod, pleeg geen moord. In het Hebreeuws wordt daar iets anders mee bedoeld dan wat wij als eerste denken. Als wij denken aan pleeg geen moord, ik heb het opgezocht in een wetboek, dan denken wij allemaal opzettelijk met voorbedachte raden, moord plegen. Dus dat betekent dat je iemand zo diep haat, dat er maar één ding mogelijk is, die persoon moet van deze aardbodem verdwijnen. En het kan me niet schelen hoe, maar ik zal ervoor zorgen. En uiteindelijk breng je die persoon om het leven. Met je volle verstand, met voorbedachte raden, je hebt je plannen gemaakt, je hebt op het internet gezocht wat je moet doen, en uiteindelijk doe je het. Maar het Hebreeuws gaat verder. Eigenlijk wordt ermee bedoeld dat het een gebod is over doden dat in strijd is met de gehele wet. En wat in strijd is met het dienen van de gemeenschap. Wij denken nogal heel individueel, maar het Joodse denken niet. Die denkt vanuit gemeenschap. Dus alles op het gebied van doodslag ten aanzien van wat niet wettelijk is. En dan wordt het rijtje groter. Dan valt er ook onder zonder voorbedachte raden. En dat noemen wij doodslag. Dus je denkt, nou, ik ga een keer naar het café, giet mij helemaal vol. Je krijgt mot, want je denkt, jij bent helemaal overtuigd dat Sven Kramer gaat winnen. Die ander zegt helemaal niet. Nou, hup, de vuist en uiteindelijk knalt er een tegen de bar en helaas. Nou, dat noemen we het slag. En het gaat nog verder. Het kan ook roekloos optreden zijn. Dood door schuld, noemt de wet dat. Dus je denkt, eindelijk, ik heb mijn rijbewijs gehaald in één keer. Ik pak die auto, ik denk, ik ben er toch in Roemenië. Ik geef er vol gas. Oh, oeps, stak er een over. Ik zeg maar even, maar dat is roekeloos gedrag. En dat noemen we dood door schuld, zegt de wet. Je kan ook objectief laakbaar gedrag hebben. Hou ik het bij mezelf. Ik ben lekker in de tuin bezig. Ik denk, weg met die boom. Bot de bijl erin. Ik zal lekker te hakken. De laatste denk ik, nou nog maar één slag. Ik haal naar achteren. Blad van de bijl schiet eraf. Ik heb het namelijk wel eens gehad. Alleen toen schoot hij de andere kant mijn tuin in. Maar als hij toevallig bij mijn buurman terechtkomt. En hij staat er lekker zijn tuin te sproeien. En ik klats bij hem naar binnen. En hij overlijdt. God voelde het. Dan noem je dat laakbaar gedrag. Het was niet de bedoeling. Maar door je gedrag is dat gebeurd. Maar dan zijn we er nog niet. Dan vallen daar ook hele moeilijke kwesties onder. Zoals abortus, euthanasie, zelfdoding. Ja, dat soort dingen ligt natuurlijk helemaal nooit zwart-wit. Dat is heel, heel moeilijk. Maar binnen het Joodse denken, het valt daar allemaal onder. Nou, voor vanochtend hou ik het maar bij het eerste. Hè, moord. En met voorbedachte raden. Waarom noemt Jezus dat? Ik denk dat het uiterste is wat hij wil aangeven in het gesprek wat hij heeft met zijn discipelen en met zijn hoorders die er ook omheen zitten. De farizeeën en schriftgeleerden. Dat vergelijk gaat hij stellen. En hij brengt het tot het uiterste. Moord is iets, is het eindstation. Dan is het gebeurd. En zolang je maar niet moordt, dan lijkt het, nou, ik heb toch niemand gedood. Ik heb echt vaak meegemaakt gesprekken met mensen. Ja, maar zo erg ben ik niet, ik heb niemand gedood. Ja, Hitler, dat is echt het ergste van het ergste. Maar ik heb nooit iemand gedood. Ik doe geen vlieg kwaad, zeggen we. Maar Jezus gaat naar het hart. Want, zegt Matthäus 15, vers 19. Uit het hart komen boze gedachten. Moord, overspel, ontucht, diefstal, vals getuigenis en lasten. Het is namelijk de bron. Jezus gaat naar de bron waaruit moord is ontstaan. En dat is haat. En wat Jezus doet is de wet van de liefde en de wet van de haat. Hij zet ze tegenover elkaar. De wet van de haat is onverdraagzaam. Die kan niet verkroppen. En dat is het rijk van de duisternis. De boze is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Krijgt hij grip op je hart, op wat voor manier dan ook. Hij sloopt je. Of hij sloopt een ander. Maar hij zal moorden. Al is het alleen maar dat hij je zo moordt. Ik heb toevallig gisteren een getuigenis gehoord van een, ik weet niet of je het meegekregen hebt, van een Amerikaanse sportarts of begeleider. Die heeft ontucht gepleegd met heel veel kinderen. En een van die meisjes die dat was aangedaan, die heeft verklaard voor de rechtbank. En die getuigde de liefde van Christus in haar. En ze kon hem vergeven vanuit de liefde van God. Ontzettend dapper. Maar wat ze zei, dat raakte me. Zeker omdat het er vanochtend ook over ging. Ik heb medelijden met je. Want je hart is zo vol boosheid dat je echte liefde niet meer kan ervaren. En dat is wat er gebeurt. Moord is het eindstation. Maar het begint met bitterheid. Het begint dat je gekwetst bent, diep in je hart. En dan ontstaat een bittere wortel. En dan is het lijden in last. En Jezus gaat dus zover dat hij zegt, dat moet je voorkomen, word gewoon niet boos. En je moet je voorstellen dat de farizeeën, die gingen er in die tijd nogal een beetje prat op, Zij brachten de wet. Maar God zegt, alleen de geest maakt levend. En de farizeeën gingen er prat op dat zij nog nooit iemand wat hadden aangedaan. Maar als je de evangelie verder leest, wie zijn het die sneaky s'avonds samenkomen? De farizeeën. En zij overlegden met elkaar in hun harten hoe zij hem, Jezus, zouden gaan doden. Ze zijn gekrenkt. Jezus heeft ze op de klippen gejaagd. Witgepleisterde graven, rot van binnen. De dood zit in jullie. Hij wist het, want hij is degene die harten leest. Hij wist dat uiteindelijk in hun hart, hoe mooi en vroom ze daar ook stonden te bidden en hun geboden deden, dat zij de dood meer lief hadden dan het leven. Hun vader was de Satan, zei Jezus. Want anders hadden jullie mij wel geëerd, zei hij. En dan zeggen wij, oh, dat zijn harde woorden. Maar het was de waarheid. Zij hadden de vader der leugen in hun hart. Niet alle farizeeën, ze zijn ook misleid. Het gaat er niet om dat je daar dan weer van alles moet van vinden. Maar Jezus als enige kon die conclusie trekken. En de ironie is dat wanneer Jezus in de bovenzaal met een zak over zijn hoofd staat, dat die waardige mensen op een gegeven moment hun gemoed verliezen. En wat in het hart zit, komt er altijd uit. En ze beginnen hem te bespuwen, te schelden. Alles wat Matthäus 15 zegt. En ze beginnen hem te slaan. Profiteer dan wie je geslagen heeft. En uiteindelijk zorgen zij dat hij gedood wordt. Pleeg geen moord. Het tweede punt waar Jezus op gaat, dat is vanaf vers 22 tot 24, gaat hij wijzen op het gevaar van boosheid. Dus Jezus zit nu helemaal in de kern in je hart. Het gevaar van boosheid. En ik zeg zelf, zegt Jezus, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Nou moeten we natuurlijk onderscheid maken, je hebt boosheid en boosheid. Je hebt ook rechtvaardige boosheid. Ook Jezus was boos. Die kwam die tempel binnen en die hoorde die tafels om, zijn jullie aan het doen hier? Het is hier toch geen winkel om van alles te verkopen, dit is het huis van God. Dat is verontwaardigd. Dat is, zou je kunnen zeggen, je bent je volledig bewust wat jou is aangedaan, wat er gebeurt. En je kan de feiten noemen. Jongens, dit is er gebeurd, dit moet gewoon niet, dit wil ik niet, klaar, punt, gaan we niet doen. Dat is gewoon verontwaardigdheid. Een boosheid die gerechtvaardigd is. Maar niet een boosheid die gaat liggen woekeren, die gaat liggen etteren. Want dan kom je eigenlijk op twee punten. Als het gaat om boosheid, dat is enerzijds de innerlijke boosheid en de uiterlijke boosheid. En als het gaat om een leven vanuit vergeving, wat we ook uit Efeze hebben, dan zit er balans tussen het innerlijk en het uiterlijk. En we kennen allemaal, die fases hebben we allemaal, op momenten dat je zegt, ja hoor, ik heb hem of haar vergeven. Ja, dat was allemaal, maar op puntje bij paaltje komt, kunnen we haar fijn tot in de details uitleggen. Ja, maar die rotzak had dat gedaan en dat en dit en ik zou je nog eens vertellen dat. Nou, er staat er wel vroom, maar ja, dan is het toch nog niet in balans. Dan moeten we toch weer terug naar de vader en moeten we toch weer de vergeving die we zelf ontvangen hebben, ook daarna weer mogen uitdelen. Maar je innerlijke boosheid, dat is bitterheid. En bitterheid is iets heel ergs. Bitterheid, daar gaat een dokter je niet bij helpen. Daar kan maar één ding, dat is vergeving. Dat is het onder ogen zien en die ander vergeven. Daar heb je zo de Heilige Geest voor nodig, want bitterheid sloopt je langzaam van binnenuit. En de ellende is, als het gaat om dat innerlijke, we leven in een wereld, en Jezus heeft het al gezegd vanaf, we leven in een wereld, er wordt je van alles aangedaan. Ze zullen je voor het gerecht slepen. Ik wil dat je mijn getuige bent, maar ze zullen je voor het gerecht, ze zullen van alles van je vinden, ze zullen je uitschelden, ze zullen, weet ik het wat met je doen. Maar volhard, ik ben met je. En maak je ook niet druk wat je moet zeggen, de geest gaat dat doen. Maar dat betekent, er gebeurt wel wat met je. Er wordt wel met je gesold in dit leven. Er zijn mensen die gaan kwaad van je spreken. En het punt is dat we ook in een gebroken wereld leven waarin we dat elkaar gewoon doen. Ik bedoel, noem iemand een nietsnut, net dat hij het kan horen, of een dwaas, en je hebt er een vijand voor het leven bij. Zo werkt het in de maatschappij. Oh, die. Ja, nou, ik heb het hem horen zeggen hoor. Hij dacht dat ik het niet hoorde, maar hij zei dwaas. Nou, weet je wat hij is? En je hebt er een vijand bij. En het gaat liggen woekeren, het gaat liggen etteren. En je vreugde gaat uit je leven. Want iedere keer dat je die ander ziet, voel je de pijn. En dan voel je de boosheid weer. En wat ook nog eens vaak is, is dat die ander zich ook wel eens helemaal niet van een kwaad bewust is. Want heel veel waarvan wij ons van binnen kapot aangaan, is die ander die het je aangedaan hebt zich 9 van de 10 keer helemaal niet bewust. Die heeft wat gezegd of wat geroepen in zijn domme bui. En wij denken, oh, denk je zo over me? Oh, volgens mij. En we interpreteren het en we gaan erop kouwen en we gaan liggen woelen en we gaan er nog eens met die over appen. En die zegt, ja, wat? Nou, ik heb hem ook wel eens of haar. En het wordt groter en het wordt groter en het gaat liggen woekeren. En op een gegeven moment dan sta je iemand al gewoon naar het leven. En dat is bitterheid. Twee gevolgen. Geestelijke gevolgen, je kan niet meer helder denken. Als er bitterheid in je is, dan ben je ongenuanceerd. Dan schiet je met hagel. Dan ga je alles raken. In je pijn, dus je hebt zoveel pijn in je, dan ben je ongenuanceerd. Je kan echt niet meer helder denken. En het tweede is, en dat lezen we in Hebreeën 12, vers 15. Dat is een waarschuwing. Er staat, zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Heel Hebreeën gaat over dit soort processen. Het volk Israël wat zijn redding veronachtzaamde. En uiteindelijk, nou ja. Maar hier een bittere wortel, het besmet anderen, je gaat kwaad spreken over die persoon die jou wat aangedaan heeft. Maar uiteindelijk, je gaat de genade niet meer voelen. Het wil niet zeggen dat God niet meer genadig wil zijn. Maar als er bitterheid in je leven is, dan gaat de vreugde, en God is vreugde, is liefde, die ga je niet meer voelen. Dat ketst af. Want je houdt vast aan je pijn. Waarom gaat Jezus dan nog verder over dat wie tegen hen zegt niets nut of dwaas en dat je uiteindelijk voor het Sanhedrin of voor de Gehenna komt te staan, hè, het vuur van de hel? Dat heeft alles met dat wat ik net in Hebreeën las. Want wat gebeurt er in je pijn, in je bitterheid? Je gaat op Gods troon zitten. Je gaat je een oordeel vellen. We komen later in de bergreden, komen we over het oordeel niet komen we tegen. En hier grijpt Jezus er al wat op terug, dat doordat je niet meer helder gaat denken, ga je eigenlijk op de troon van God zitten en zeg je, die persoon, puh, en je velt je oordeel. En dan zegt Jezus, dat moet je niet doen. Op het moment dat wij denken dat we op de troon van God zitten, grief je de Heilige Geest en die doet als het ware een stap terug. En de boze ziet zijn kans. En die... Dus in plaats van dat God op de troon zit en jij denkt dat je namens God handelt, komt juist de boze erin. En die gaat die bittere wortel, en die gaat hem voeden en voeden en zuigen en je net zo lang kapot maken dat jij echt helemaal van het padje af bent. En dan kan je gewoon niet meer dienstbaar zijn in het Koninkrijk van God. Als je grieven hebt naar een ander, als er een bittere wortel is opgeschoten in je leven, en misschien ben je hier vanochtend en ervaar je dat. Ja, als je de liefde van God wil ervaren, is er maar één weg en dat is vergeving. De weg van vergeving. En dat is een moeilijke weg. Het is echt niet zo dat het met één knip in de vinger dat het weg is. Maar dat is Gods aangezicht zoeken. De Heilige Geest zoeken. En dat je je eigen vergeving weer mag ervaren. En de pijn mag zien en beetpakken. En mag verwerken. En dat ook eindelijk die ander vergeven mag worden. Dat is een proces. 1 Korinthe 13 vers 5 zegt dan ook. De liefde laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan. Als we kijken naar wat Jezus hier gezegd heeft, en hij zegt ook, wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zus iets je verwijt, dan zit eigenlijk de kern hierin dat je geen gezonde verticale relatie met God kan hebben en tegelijkertijd een slechte relatie met je medemens. Jezus hing aan het kruis en die heeft God en mens met elkaar verzoend. Het totale plaatje. En de boze wil graag doen geloven dat jij een prima relatie met God kan hebben. En dat je in onmin kan leven met je broeders en zusters. Jezus geeft hier aan, dat is onmogelijk. Als jij denkt dat je een offer kan brengen en een ander heeft wat tegen je, even los van wie de schuldige is, dan wil ik dat je je verzoent met die ander. Dat is het hart van God. Omdat bitterheid mag gewoon geen plek hebben in je leven. Omdat het een oncontroleerbaar, onbeheersbaar iets is. Het sloop je. Dat win je nooit. Daar heb je zo de liefde van God van nodig. Het doodt je. Het doodt je geestelijk. Je bent waardeloos voor het koninkrijk van God. Je kan helemaal niet meer getuigen. Je gaat anderen besmetten, zegt het woord. Dus je bent een zuurpruim. Mensen gaan je ook niet meer pruimen. Mensen gaan je mijden. En jij denkt, en dat is alleen maar weer voedsel, dan zegt die boze, moet je kijken, dat is er ook zo heen. Oh, en uiteindelijk, de gordijnen gaan dicht. En je leeft helemaal in je eigen werkelijkheid, in je eigen waarheid. En de rest, maar ik heb de Heer nog. Hij zegt de Heer, ja, je bent mijn kind. Maar je komt voor het vuur van de Gehenna te staan. Als dit je leven is, en je staat voor de Heer, dan ben je wel zijn kind en ben je behouden. Maar al jouw leven, het verbrandt. Als stro. Je staat voor het vuur van de Gehenna. Het heeft niks. Dit is nou juist waar die fariseeën zo hard op weg voor zijn. En het is de liefde van de Heer dat hij dit zo openlijk uitspreekt. Van, ik weet wel wat er gezegd is. Je zult niet moorden. Maar ik ga nog even wat scherper stellen. Kijk eens nou naar je eigen hart. Er zit een bittere wortel in je. Ja, ook zijn discipelen, ook die hadden verwijten. Hè, wie is de eerste? Die vonden zichzelf belangrijk. Of ik zal u nooit loochenen. Nee. We weten hoe het afloopt. Jezus waarschuwt hiervoor. Willen we een gezonde relatie met God hebben en willen we een gezonde relatie met elkaar hebben, dan mogen we leven en moeten we leven vanuit de liefde, de wet van de liefde. En die gaat verder dan alleen maar, ik heb niemand gemoord hoor. Nee, de liefde is dat je een ander wat aanreikt. Vergeving. Iets wat hij helemaal niet verwacht. Aandacht. Liefhebben. Dan het familiediner, de hoge prijs voor trotsheid. Dat is vanaf vers 25 tot 26. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter en hij draagt je over. En je wordt gevangen gezet en je moet betalen. Dacht je dat het vuur van de Gehenna erg was? Maar nee, het familiediner. Hebben we allemaal wel gezien? Jij denkt lekker thuis te zitten in je eigen werkelijkheid. Denk, ik heb mijn leven op orde. Oh, prima. Hoe is het met u? Bel eens aan. Hoe is het met u? Oh, prima. U komt me vaag bekend voor. En er is helemaal niks aan de hand. En dan gaat de beerput open. En ik weet zeker dat jullie allemaal dachten van, nou. Is dat het nou allemaal waard geweest? Tante Truus zei, hey Jantje, ja, maar die keek toen zo vaak. En toen dacht ik al, of ik mocht dit niet. En zij kreeg die pop en hij niet. En... weet je, soms te zielig voor woorden. Het is er soms te zielig voor woorden. Maar het is zo schrijnend. Want het is zo waar, zo werkt het. En laten we heel eerlijk zijn, we kunnen er nu een beetje om glimlachen. Maar hoe vaak zijn wij niet van die zielepieten? Weet je wel, dat je denkt, ja, wacht even. Ik lach nu wel, maar diep van binnen. Dit is gewoon... En dan komt je ego. Want bitterheid en ego liggen heel dicht bij elkaar. Ik ben gekrenkt. Dat is je ego. Jouw ik op de troon. Jij hebt mij gekrenkt. Nou, daar zou je voor boeten. En dat kan vele vormen. Dat kan in gezinnen. Je wordt doodgezwegen. Of je krijgt het kleinere deel. Weet je, het geeft altijd een kettingreactie. En de omgeving vindt er ook wat. Broer en zus gaat ermee bemoeien. En voor je weet is zo'n hele familie uit elkaar. En dan word je met een limousine opgehaald. En dan wordt er geprobeerd weer te bemiddelen. En ik denk dat als we het advies van de Heer Jezus opvolgen, dat wij nooit in een limousine hoeven te stappen. Omdat een discipel, net als de Heer Jezus, de onderste weg gaat. We zullen gekrenkt worden. Is dat leuk? Nee. Is dat pijnlijk? Ja. Is dat verdrietig? Ja. Maar er is geen andere weg dan de onderste weg. Dan om de Heilige Geest uit te nodigen. Van, Heer, ik voel me zo in de maling genomen. Ik voel me dit, ik voel me dat. En er lopen natuurlijk wat mensen rond. Los van ook zieke mensen die gewoon echt hulp nodig hebben. Die gewoon continu manipuleren en stelselmatig anderen onder druk zetten. Of ze pijn willen doen of machtsmisbruik. Hè, die heb je in allerlei vormen. Zo'n schaatscoach of wat die was, een sportman. Waar ik het er net over had. Ja, dat is natuurlijk enorm extreem. En dan heb je een weg te gaan. Maar het is de enige weg. De weg van de liefde. Er zijn ook twee hele bekende voorbeelden. Waarbij je denk ik ook denkt van, nou ja, neem president Clinton met mevrouw Lewinsky. I never met that woman. Ja, en je voelt allemaal aan, dit gaat niet goed. Waarom zegt hij nou niet gewoon, ik heb het verknald. Ik heb gewoon overspel gepleegd. Ik heb gewoon niet goed gehandeld. Maar daar zit het ego. En als het ego eenmaal op de troon zit en vast wil houden. Ja, hij kwam uiteindelijk in een impeachment. Nou, dat is het meest verschrikkelijke wat je kan overkomen. Je bent president en dat het volk de rechtsgang in van, jij kan daar wel helemaal vastzitten. Zo van, nee, dit is mijn troon. Maar wij gaan zorgen dat we er van afslaan. Weet je, dat is zo pijnlijk. Nixon, idem dito. Watergate schandaal. Ik denk als ze allebei gewoon gezegd hadden van, ja jongens, guilty as, dan waren ze er nog mee weggekomen. Maar zelfs dat, maar dat is wat trots doet. En dan moeten we niet, we zijn een nieuwe schepping, maar we leven nog in het vlees. En we hebben een vijand die altijd met zijn pijlen, altijd je zal proberen te raken in je trots. En we hebben allemaal trots. En daar kan je een hoge prijs voor betalen. Het familiediner, God voelde het. Maar de Heer Jezus zegt, als je dus iets overkomt, zo'n geschilletje, pak het bij de bron aan. Dus iemand heeft wat en die wil wat met je. Spreuken 18 vers 19. Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting. Als je het niet aanpakt, dan ga je dit krijgen. Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting. Ja, dat is familiediner, hè? Ja, je groot maken, armen over elkaar, gesloten houding. En jij kan hier mooi zitten, meneer Van Leeuwen, met je bosbloemen en je taart. Maar dit zal mij niet, weet je, je trots, het zit dicht. Spreuken zegt het al. Maar, Spreuken 15 vers 1, een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Die boosheid kan bedaard worden. Een vriendelijk woord, de liefde. Kom die ander tegemoet. Of dat nou op je werk of op school is, als die dingen ontstaan, wees er snel bij en zeg, oké, hey, dit had ik niet moeten doen, dit had ik niet moeten zeggen, of zo heb ik je gekrenkt. Breek het open, regel het, want anders betaal je er een hoge prijs voor. Want we leven helemaal in een gebroken wereld. Dus dat is wat de Heer Jezus als verschil aangeeft tussen het uiterlijk vertoon, dat het me aan de buitenkant mooi lijkt, zie mij de wet eens houden, zie mij eens braaf iedere zondag naar de kerk gaan, zie mij eens dit doen, zie mij eens dat doen. Maar ik heb nooit iemand vermoord. Maar Jezus gaat naar het hart. Wat zit er nou echt in je hart? En boosheid is er. En een beetje boos, dat geeft niet. Maar laat het niet de nacht overgaan. Regel het gelijk. Spreek het uit. Een vriendelijk woord. Nodig de geest uit. Voorkom een bittere wortel, want het sloopt je. En het gaat je ten koste van je geestelijk leven. Je kan niet een goede intieme relatie met God hebben, terwijl er bitterheid in je leven is. Die twee gaan niet samen. Je kan niet meer helder denken. Je gaat je omgeving besmetten. Nee, zegt Jezus, laat je trots varen. Ik weet dat het pijn doet, maar geef mij je pijn, geef ik je de vreugde. We zijn er dus niet als we onze naasten niet doden en niet haten. Nee, Jezus leert ons dat we hem mogen en moeten liefhebben. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest. En dat is een hogere gerechtigheid, zegt Jezus. Het zesde gebod zegt, moord niet en ik zeg je, word niet eens boos. De liefde van de geest in en uit ons hart. doen we mee. Amen. Advies van Jezus. Voorkom het familiediner. Dat willen we niet. We gaan danken. Lieve Vader, we danken u, Heer, voor uw wijze woorden. Heer, in deze gebroken wereld waar we elkaar zo vaak pijn doen, met woorden of daden. Heer, waar we vaak zo gekrenkt zijn. Het kunnen kleine dingen zijn, te onbenullig om te noemen, en toch het woekert voort in het hart. En het wordt groter en groter en het groeit. Heer, en er kan bitterheid in sluipen. Misschien zijn er ook wel vanochtend mensen waar zulke stukken wortel of resten van die wortels nog zitten. Heilige Geest, dan bid ik dat u als geneesheer met die enorme liefde komt. Ons weet te verleiden, Heer, om die pijn, om de bitterheid, om het verdriet, om hetgeen wat ons terecht is aangedaan en onterecht. Maar wat dan ook, Heer, dat we die pijn aan u mogen geven, daar waar die hoort, aan het kruis. Heer Jezus, ik bid dat de komende tijd, als we de bergreden zo doorgaan het jaar door, Heer, dat die liefde mag groeien in ons hart. Dat we de naaste niet dingen zullen onthouden, Heer, maar dat we uw liefde mogen tonen en geven. Dat we ruimhartig zullen worden. Heer, minder bekommerd aan wat de rest allemaal vindt en denkt en hoe het eruit ziet. Heer, maar dat u ons gaat vormen naar het beeld van uw Zoon. Heer, dat we uw liefde mogen betonen. Heer, geef ons kracht om ook elkaar als broeders en zusters, als er pijn is en verdriet, dat we elkaar mogen helpen en bemoedigen om de weg van vergeving te gaan. Een pijnlijke weg, maar een hele mooie weg met een prachtige uitkomst. Een weg van liefde, waarin we onze vijanden zelfs kunnen liefhebben en vergeven. Help ons zo, in Jezus' naam. Amen.